Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. En ik heb vanmorgen ook een heel stel medewerkers, misschien ook wel sturs. Waar zitten jullie allemaal, jongens? Jongelui? Jongens, zo ver mogelijk weg, wat dacht je, hij bijt? Waar nog meer? Verder nog? Daar? Jullie ook nog? Daar ook nog? Wat dacht je, ik steek mijn hand niet op, want ik wil niet gezien worden. Ja, jullie werken vanmorgen met mij mee hè, in deze diensten. Jullie hebben een actieve rol. Hè, want als het goed is, dan heb je dus een lijst gehad. En als je dus je afvraagt van wie hebben we die lijst nou, die heb je dus van mij. Ja? We hebben dus een lijst met 10 vragen. He, naar aanleiding van hetgeen we vanmorgen met elkaar doen, in de Bijbellezing, in het onderwerp benoemen, in de preek, zoals dat heet. En dus dwars daardoorheen zijn dus een 10 vragen opgesteld, die hebben jullie. En de bedoeling is dus dat je die vragen ook braaf, wat heet, beantwoordt. Ik heb begrepen ook van de leiding dat jullie erop beoordeeld gaan worden, dat je dus een cijfer krijgt of iets dergelijks. Ik bedoel, een soort van examen. Ja, je moet natuurlijk wel heel goed opletten, want soms, als het mij uitkomt, wat heet, dan stel ik gewoon een vraag. Hè? Dus dan vraag ik naar aanleiding van de vraag die hier staat iets, dan weet je in ieder geval, daar gaat het over. Maar er zijn dus ook momenten dat ik dus gewoon rustig doorbabbel zoals ik dat altijd doe. Ja, dus je moet heel erg goed opletten. Je hebt dus absoluut geen enkele mogelijkheid om even de ogen dicht te doen. Of wat gemakzuchtig achterover te hangen. Je zult dus werkelijk bij de les moeten zijn. En in de kerkenraadskamer hebben we al afgesproken. Als ons dit nu goed bevalt, dan doen we dat de volgende keren ook voor de volwassenen. Ja. Goed. Nou, wij gaan de Bijbel lezen. Dat je het maar weet. Hè? En we lezen in Johannes. Ja? Het evangelie naar Johannes. Maar het is mij voldoende als je zegt van, we lezen in Johannes. Ja? In Johannes, hoofdstuk 12. Johannes, hoofdstuk 12. En we lezen daar de versen 12 tot en met 19. Dus Johannes 12, de versen 12 tot en met 19. Er staat boven de intocht in Jeruzalem. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren en de koning van Israël. En Jezus vond de jonge ezel en hij ging erop zitten, gelijk geschreven is, wees niet bevreesd, dochter Sion, zie uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich dat dit met het oog op hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De schare dan die bij hem was geweest, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkander, gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt. Zie, de gehele wereld loopt hem na. Tot zover de lezing uit Gods woord, de Bijbel. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten in uw naam. Dat u naar uw belofte in ons midden bent, dat u de ontmoeting met ons wilt, het contact. dat u met ons in gesprek wilt komen over al datgene wat zich in ons leven voordoet en afspeelt. Dat u wilt luisteren naar onze verdrietige toon, naar onze onzekerheid, naar onze twijfels. Kortom, Heer, daar kan zoveel zijn in het leven van alle dag dat ons moeite geeft, dat ons bezwaart, dat ons de zekerheid ontneemt. En daarom danken we, Heer, dat u in ons midden wilt zijn en tot ons wilt spreken, zodat we weer moed vatten, dat we weer nieuwe kracht opdoen, dat we weer verder kunnen op de weg die we hebben te gaan. Een weg die voor niemand ons er hetzelfde is. Heer, we weten van moeite en van strijd, van mensen die ziek zijn, van mensen die ernstig ziek zijn, van mensen die opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Maar Heer, we weten ook van hen die moeite hebben met het ouder worden, met de aftakeling van het lichaam enzovoort. Heer, we danken u dan ook dat u ook in deze gevallen daar aanwezig bent en dat u de bemoediging en de vertroosting en de kracht geeft die mensen nodig hebben. En niet alleen degene die dit lijden ondergaan, maar ook voor allen die daaromheen zijn, die zich moeite geven om zorg te bieden, om vertroostend aanwezig te zijn, om in gebed voor hen te staan. Kortom, Heer, we danken u dat u ons zo omringt in alle opzichten met uw grote liefde, genade en barmhartigheid. En dat u ons geeft wat wij nodig hebben in de persoonlijke omstandigheden van het leven. Heer, we danken u dat we u de lof, de dank en de aanbidding reeds konden toezingen in de liederen van de voorzang. En we willen dat ook in het verloop van deze dienst doen, want u komt de lof, de dank en de aanbidding toe. Heer, we danken u ook dat het woord geopend in ons midden mag liggen. Dat we het voorrecht hebben dat woord te bezitten. En dat we ook de kans en de mogelijkheid hebben om in alle vrijheid en vrijmoedigheid uw woord te lezen. Dat te overdenken, daar met elkaar over te spreken. Heer, we danken u ook voor de jongeren in ons midden. Die vanmorgen ook hun bijdrage leveren in die zin dat ze de vragen die er gesteld zijn over het onderwerp wat we behandelen vanmorgen ook die vragen zullen beantwoorden. En Heer, ons gebed is ook dat ze dat ook op een goede manier zullen doen, dat ze zullen begrijpen en verstaan waar het om gaat. En zo leggen we deze dingen voor u neer, u dankend voor uw nabijheid, elk uur, elk ogenblik. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Heren, we zien de teruggang, we zien de aftakeling, om maar niet te spreken van afval. Uw woord spreekt daar ook van dat allemaal zal gebeuren. En we merken de signalen ervan op. En dan weten we ook dat we te maken hebben met een periode die aan uw komen vooraf gaat. Heren, geef ons verwachtingsvolle harten. Dat we uitzien naar die grote dag van uw komst. En dat u alles zult herstellen. We bidden ook voor uw volk Israël. Heren, we weten dat de spanningen nog toe zullen nemen. Dat het steeds ernstiger zal worden daar in het Midden-Oosten. Dat de strijd rondom het land en om Jeruzalem zich zal toespitsen ook in die grote eindstrijd van Armageddon. Maar Heere, u bent overwinnaar reeds nu in geestelijke zin en daar mogen we ook in delen. Maar u bent straks ook overwinnaar over al het kwaad. Daar zal een einde aan gemaakt worden en dan zal uw rijk van vrede en gerechtigheid daar zijn. En Heere, we danken u dat we als mensen die dit niet verdiend hebben, daaraan deel mogen hebben door Jezus Christus, de gekruisigde, wat meer is, de opgestaande Heer. En dank u Heer dat we straks met elkaar, Joden en Christenheiden, dus samen mogen optrekken met u geleid door u. We loven en we prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We zingen nu met elkaar 564 van Jan de Heer, de coupletten 1, 2 en 4. 564, de coupletten 1, 2 en 4. De tekst voor de preek van vanmorgen lezen we in het Oude Testament en wel bij Zacharia. Zacharia hoofdstuk 9 en daarvan het 9e vers. Dus Zacharia 9 vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinne jong. Tot zover. Het onderwerp van de preek van vanmorgen luidt: hoe zal ik u ontvangen? Dus het onderwerp van de preek van vanmorgen luidt: hoe zal ik u ontvangen? Ja, de geschiedenis die we hebben gelezen bevat een aantal heel opmerkelijke punten, hele bijzondere dingen waar we bij stil willen staan in de behandeling van dit gedeelte. Na de salving in Bethanië, vlak voor Pasen, vindt de intocht in Jeruzalem plaats. En de mensen hebben gehoord dat de Heer Jezus komt. En wat hebben ze vervolgens gedaan? Ze hebben palmtakken van de bomen geplukt. Ze hebben palmtakken geplukt. En dan gaan ze de Heer Jezus tegemoet, terwijl ze onderwijl Psalm 118 citeren. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. De andere evangeliën vertellen dat men dus takken heeft geplukt en ook palmtakken op de weg heeft gelegd, maar ook kleding op de weg hebben gelegd. Een uiting van grote vreugde. Zo haalt het volk Israël haar koning binnen. Ja. Vervolgens wordt ons verteld hoe de Heer Jezus aan die ezel is gekomen. In Lucas 19 vers 28 wordt verteld dat de Heer Jezus twee van zijn discipelen erop uitstuurt om dit ezelsveulen op te halen. En het binnenrijden op deze ezel in Jeruzalem vinden we ook al opgetekend in het Oude Testament. De profeet Zacharia heeft zo'n 500 jaar eerder dit gebeuren al verteld. We hebben dat net gelezen in de tekst Zacharia 9 vers 9. Ja? En zo zien we dus dat de Heilige Geest aan de profeten niet alleen heeft voorzegd dat de Verlosser zou komen, maar dat ook nog eens tot in de kleinste details heeft verteld. Zijn aardse loopbaan heeft voorspeld en ook met grote nauwkeurigheid beschreven. Dit soort vervullingen van de profetie verdient onze bijzondere aandacht, want hierin toch wordt benadrukt dat Gods woord een door Gods geest geleid product is. De profetie van Zacharia wordt hier letterlijk dus en zeer nauwkeurig vervuld. De Heer Jezus reed werkelijk op een ezel Jeruzalem binnen. Ik zeg dit met nadruk en sommigen weten nu waarom ik dat met zoveel nadruk zeg. Bovendien, zulke vervullingen, dus profetische vervullingen, leren ons ook wat wij mogen verwachten als we uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Het benadrukt dus de letterlijke vervulling van de profetie aangaande de wederkomst van Jezus Christus. Het gaat hier dus niet om een figuurlijke of een geestelijke vervulling. Nee, de eerste stap naar een goed begrip van nog niet vervulde profetie is de wetenschap dat voorzeggingen ook over de tweede komst van de Heer Jezus letterlijk genomen dienen te worden. Letterlijk. Net zoals de voorzeggingen over de eerste komst van Jezus letterlijk zijn uitgekomen. Letterlijk in vervulling zijn gegaan. Zo zal het ook met de tweede komst van Jezus zijn. Wat dit verhaal nou zo bijzonder maakt en ook zo bijzonder tot uitdrukking komt, is dat het lijden van de Heer Jezus geheel vrijwillig is. Dat het een door hemzelf bepaalde keus is. Blijkt dat de Heer Jezus een opmerkelijke invloed heeft op de houding en het gedrag van mensen. En dat hij aan die mensen ook min of meer zijn wil oplegt op het moment dat hij de situatie daarvoor geschikt vindt. Geschikt om van die mens ook gebruik te maken. Want let maar eens op de uitwerking die zijn intocht heeft in Jeruzalem. Wat voor invloed dat heeft op de daar aanwezige menigte. Hè? Want wat zien we? We zien dat de mensen daar moed hebben gevat. Ja, ja, moed hebben gevat om te doen wat ze doen. Zij onttrekken zich hier dus aan het gezag van de leiders van het volk. Ze trekken zich eigenlijk helemaal niks aan nu van de besluiten en verordeningen van de leiders van het volk. En gaan dus met palmtakken in de hand, zo gezegd, hun koning tegemoet. Ja? Zeer tegen de zin en zeer tegen de wil van de leiders van het volk. Maar ze doen het. Ze doen het. He? Ze doen, anders gezegd, ze doen dus wat de Heer Jezus wil dat zij zullen doen. Zoals hij macht heeft over de natuur, enzovoort, enzovoort. Zo bestuurt hij ook de wil van mensen. Ja, hebben we hier nou te maken met een ommekeer bij het volk Israël? Hebben we nou te maken met geloof? En dan moet het antwoord zijn nee. Nee. Want kort hierna, terwijl de palmtakken nog vertrapt op de straat liggen, klinkt er een heel ander geluid uit hun monden. Maar nu, wat roepen zij nu? Hosanna, Hosanna, de koning van Israël. Weet u, de Heer Jezus heeft zo vaak gezegd wie hij was, maar men heeft hem niet geloofd. En ook nu niet. Men is onder de indruk geraakt van het wonder van de opwekking van Lazarus. En ze rennen vol emotie in uitzinnigheid om de Heer Jezus heen. Ze profeteren in ongeloof. Ze profeteren in onwetendheid. Maar God wil, en dat is waar het om gaat, God wil dat bij de intocht van zijn zoon door allen wordt geroepen wie hij is. En ik moest hierbij denken aan een tekst die ziet op een latere periode, maar toch ook wat dit betreft heel veelzeggend is. In Romeinen 14 vers 11 staat, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Ja. En zo zien we dat ook God hier in Jeruzalem de regie van het hele gebeuren in handen heeft. En hoe terecht deze conclusie is, blijkt. Want wat hier gebeurt, staat niet op zichzelf. De mensen in Nazareth konden hem niet tegenhouden. We lezen in Lucas 4, hij ging midden tussen hen door en vertrok. De boze Joden in Jeruzalem konden hem niet vastgrijpen en stenen naar hem gooien in de tempel. Want hij verborg zich en verliet de tempel. Zo staat in Johannes 8. Daar komt nog bij dat de soldaten die hem in de hof van Gethsemane wilden grijpen, op zijn stem terugweken en ter aarde vielen. En weet u, in elk van deze gevallen is er maar één verklaring mogelijk. Er was een goddelijke invloed aan het werk. Een goddelijke invloed. De Heer Jezus kon gebruik maken van een almachtige kracht wanneer hij dat wilde. En weet u, die momenten werden dan ook meestal ingeleid met de woorden, mijn uur is niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. En op dat moment is geen macht in staat om met hem iets te doen wat hij niet wil. Mijn uur is nog niet gekomen. Maar, als dan volgens zijn eigen zeggen, in Johannes 12 vers 23, zijn uur gekomen is, dan biedt hij straks geen weerstand meer aan zijn vijanden en laat hij zich gewillig gevangen nemen. Waarom, jongelui, laat hij zich gevangen nemen? Er is maar één antwoord: om te lijden en te sterven aan het kruis. Niet waar? Ja? En ook omdat zijn lijden een gewillig lijden is. Hij ondergaat het lijden en het sterven niet omdat hij is overwonnen door een hogere macht en daar niets tegenin kon brengen. Nee, hij onderging dit lijden omdat hij ons lief had. Ja. En het een vreugde voor hem was om als plaatsvervanger zich over te geven aan het oordeel van God over de zonde. En weet u, hiermee hebben we dus ook een verklaring voor het veranderde gedrag van de Heer Jezus en het feit dat hij zich ook op dit moment deze gang van zaken, ook deze huldiging, laat welgevallen. De tijd was eindelijk gekomen dat Christus voor de zonden van de wereld sterven zou. De tijd was gekomen dat het ware paaslam zou geslacht gaan worden. Dat het echte bloed van de verzoening gestort gaat worden. De tijd dat de weg tot het heilige der heiligen door de ware hoge priester zal geopend worden voor alle mensen. Voor alle mensen. En omdat hij dit wist, plaatst hij zichzelf nu in het middelpunt van de aandacht van het hele Joodse volk. Men heeft al eerder een poging gedaan om hem koning te maken, maar toen heeft hij dat heel beslist afgewezen. Ja, men heeft zelfs geprobeerd om met geweld hem daartoe te brengen. Maar hij wilde dat niet. Hij wilde toen die aandacht niet en trok zich vervolgens terug in de woestijn. Maar nu op dit moment, nu de tijd daarvoor is, neemt hij actief deel aan wat hier gebeurt. Hij laat zich openlijk meevoeren, omringd door de grote mensenmassa. En ook het moment dat dit gebeurt, mag je best opmerkelijk noemen. Immers, vanuit alle landen en streken is men naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. Het brengt de fariseeën tot de uitspraak. En ze zullen er ongetwijfeld bij gegromd hebben. Zie, de hele wereld loopt hem na. Het heeft betrekking op de situatie van dat moment. Is in onwetendheid gesproken profetie, want inderdaad, eenmaal zal de hele wereld achter hem aangaan. En zo noemt Gods woord ons meer van die momenten waarin mensen in onwetendheid bepaalde profetieën uitspreken. Ik denk aan de waarschuwing van Caiaphas in Johannes 11 vers 50. En gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Een in onwetendheid gesproken profetie. En in Johannes 18 vers 14, en daar lezen we, en Caiaphas was het die de Joden de raad had gegeven: het is nuttig dat één mens sterft ten behoeve van het volk. Ja. Waarom wil de Heer dat dit zo gebeurt? Naast de dingen die we al noemden, moet ook gezegd worden, omdat hij de door God beloofde Messias is. En dat moet nu openlijk worden geroepen. Dit moet openlijk worden geroepen. Want op de grote dag van zijn wederkomst zal men zich dit herinneren. Met grote spijt en met groot verdriet. Met name waar het gaat om het vervolg. Ze spreken hier een getuigenis uit waar ze op aangesproken zullen worden. Ja? Waar ze ter verantwoording voor zullen worden geroepen. En dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt ook voor ons en voor alle mensen. Je kunt maar niet van alles en nog wat over God en de Heer Jezus roepen, zonder dat je daar op enig moment op aangesproken wordt. Israël moet weten met wie ze te doen hebben. En dat ook nu ter plekke openlijk uitspreken, nu het volk zich verzamelt voor het paasfeest en alle ogen op hem gericht zijn. Ja, hiermee drijft de Heer Jezus de situatie natuurlijk wel op de spits. Huh? Dat mag duidelijk zijn. Zijn vijanden voelen zich steeds meer gedrongen om nu toch heel snel maatregelen te gaan nemen, want dit kan zo niet langer. En zo bepaalt de Heer Jezus dus ook zelf de dag waarop hij sterven zal. Hij zal ter voorbereiding op het paasfeest geslacht worden als een lam. Zo staat er in de profetie van Jesaja. Ja, toen al. Hij zal ter voorbereiding op het paasfeest geslacht worden als een lam. Voor een kort moment slaagt God erin om hem als koning binnen te halen en als koning te eren, hoewel het volk niet heeft doorzien wie hij was. En ook de discipelen aanvankelijk niet. Bij koningschap denk je heel vaak aan macht en aan machtsuitoefening. Dat vind je in deze niet. De macht van Jezus wordt openbaar in een weg van uiterste machteloosheid. In de weg van het kruis. De aard van zijn koningschap is uniek. Zijn koningschap komt heel sterk naar voren in zijn kruisiging. Juist daarin komt naar voren hoe groot die macht is. Alle macht in hemel en op aarde, zo staat. In Matteüs 28 vers 18 lezen we: en Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan moeten we natuurlijk tegen elkaar zeggen, ons beeld van macht is anders. Ons beeld van macht is anders. Is bedreigend. En velen in deze wereld ondergaan dit en zullen dit inderdaad ook erkennen. Onze machthebbers zijn bedreigend. Onze machthebbers zijn beangstigend. Je hebt ervoor te huiveren. Maar dit koningschap van Jezus, heeft die kenmerken niet. Het is een koningschap van het hart. Ja, koningschap van het hart. Jezus is een koning die zich niet laat leiden door geweld of door wapens. Maar hij laat zich leiden door het hart. Heb je het opgeschreven, jongens? Nou. Ja, ook de discipelen hebben dit alles niet begrepen. Later, toen de Heer Jezus verheerlijkt was in de opstanding en hun de ogen geopend werden voor het woord, toen begrepen ze dat deze profetie over hem geschreven was en dat dit ook daadwerkelijk had plaatsgevonden. En uit Zacharia 9 weten we dat hier sprake is van een eerste en gedeeltelijke vervulling van de profetie. Want Zacharia spreekt ook van het teniet doen van wagens en paarden. Het gaat om oorlogstuig en van de strijdboog, het wapen van die tijd. En dat hij de volkeren vrede zal verkondigen. En dat zijn heerschappij zich zal uitstrekken van de zee tot de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ja. Dan gaat het om het koningschap in het vrederijk. Dat komt direct aansluitend aan zijn wederkomst. Een andere komst. Een andere komst dan op een ezel. En een andere weg dan de weg van het kruis. En dat dan van groot belang is. Hoe hij ontvangen wordt. De mensen juichen en zingen nu wel. Maar de Heer Jezus weet dat het merendeel hem niet als verlosser erkent en aanvaardt. Hij weet ook wat ze binnen een paar dagen met hem gaan doen. En toch is er een groot medelijden in zijn hart. Een medelijden dat niet alleen geldt voor Israël, maar een medelijden dat geldt voor alle mensen. Zijn hart gaat uit naar alle mensen. Jezus houdt van alle mensen. Ja. Hij heeft liefde voor die mens die dreigt in zonde en ongeloof ten ondergaan. Hij wil niet dat ook maar enig mens verloren gaat. Wat wil de Heer Jezus dat er met mensen gebeurt? Schrijven. Bekering. Dat ze tot bekering komen. Ja. Mensen verzinnen graag excuses voor hun gedrag. Maar ze zullen nooit kunnen zeggen dat de Heer Jezus Christus geen barmhartigheid heeft bewezen. Dat hij niet bereid was om allen zalig te maken. Jeruzalem had kunnen weten dat de tijd waarin de Messias zou komen was aangebroken. En dat Jezus van Nazareth de Messias was. Maar ze wilden het niet weten. En de leiders van het volk bleven met opzet onwetend en het volk in onwetendheid houden. Ze weigerden naar het bewijsmateriaal te zoeken en de feiten zonder vooroordeel in oogenschouw te nemen. Men weigerde om de tekenen van de tijd te zien, omdat ze moedwillig onwetend waren, heeft God hen een bedekking gegeven, zodat ze niet meer kunnen zien en niet meer kunnen horen, totdat God hen opnieuw in genade aanneemt. En dat moment komt, dat moment komt. We hebben het met elkaar gehoord en bestudeerd in de Bijbelstudie rond Openbaring, en het moment komt dat God zijn contact met dit volk herstelt. En dat ze de ogen geopend zullen worden. En dat hun hart voor hem geopend zal worden. Maar, blijft gezegd, ze hebben geen enkel excuus. En zo hebben ook wij, u en ik en alle mensen in de wereld geen enkel excuus. Gods liefde heeft zich geopenbaard. En doet dat nog steeds. Gods geest is in de wereld gekomen, zo lezen we, om die wereld te overtuigen van zonde en van ongerechtigheid en van oordeel. Johannes 16 vers 8. En het evangelie heeft geklonken en het klinkt nog. En God zegt in zijn woord, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop en ik klop. De wereld wordt opgeroepen tot geloof in Jezus Christus. Maar een moedwillig weigeren en ontkennen van de openbaring van Gods liefde in Jezus Christus zal uiteindelijk ook tot een vreselijke veroordeling leiden. Hoe zal ik u ontvangen? Zo heb ik het onderwerp van vanmorgen genoemd. Dat is een belangrijke vraag. Velen vandaag roepen met Israël toen en nu, wat moeten we met een koning die op een ezel rijdt en vervolgens sterft aan een kruis? Wat is dat voor een koning? Wel, God zegt, deze is mijn zoon in wie ik welbehagen heb. En aan hem zal alle macht gegeven worden in de hemel en op de aarde. Hem ontvangen en volgen, niet alleen tijdens een feestelijke optocht, maar het hele leven zal je een plaats geven in het koninkrijk van God dat komt. En weet u, deze boodschap in de wind slaan, en we willen dat met de meeste nadruk zeggen, betekent misschien wel de laatste kans op zaligheid. De laatste kans op zaligheid. Grijp dan de kansen door in God u gegeven. En dus, kom tot die keus. Kom tot het hem ontvangen van hem. In je hart en in je leven als een keus voor heel het leven. Zegt u maar met mij, doe intocht, Heer, in mijn gemoed. Amen. We willen met elkaar zingen van 523, lied 523 uit Johan de Heer. In Jezus arme, veilig aan Jezus hart, daar in zijn teer en warmen, daar is mijn ziel van smart. Hoort is het lied der engelen, zingen van liefde en vrede. Ruizend uit hemelszalen over de Vlaamsezee. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn tier erbarmen, daar is mijn ziel van smaak. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Boer. Vrij van het gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en twijfel, vrij van de zonde macht. Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Boer. Vrij van het gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. Jezus, mijn dierbare toevlucht, Jezus, gij stierf voor mij. Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hoppe zij. Heel het me leidzaam mochten, totdat het duister vliegt. En toch aan gindse kusten uw heilig gloren ziet. Jezus, mijn dierbare toevlucht, Jezus, gij stierf voor mij. Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hoop zij. Zullen we samen danken.
Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn, voor de gemeenschap met u en met elkaar, voor wat we mochten ontvangen, voor wat we mochten delen. Heer, we danken u voor uw bemoediging en vertroosting. We danken u voor uw opbouw van ons geloofsleven. We danken u voor uw versterking en kracht, voor moed en voor hoop. Heer, we danken u dat u bereid was om in het slavenkleed te gaan, zoals uw woord dat zegt, om eer en heerlijkheid af te leggen, om uw weg in deze wereld te gaan, een weg van moeite, van hoon, van laster, van kastijding, maar dat u dat alles heeft willen doen in totale vrijwilligheid, omdat u ons mensen lief hebt gehad met een eeuwige liefde, ons van voor de grondlegging der wereld reeds hebt bestemd tot uw heerlijkheid. En daar was heel uw werk op gericht. En daar danken we u voor. Dank u dat we in genade aangenomen worden, dat u ons tot kinderen van God maakt, dat we worden tot erfgenamen en mede-erfgenamen met u van al datgene waarover u straks zult heersen. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, maar wat een tijd zal dat zijn. Hier nog altijd geldt dat u mensen wilt aannemen, dat u niet wilt dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. Maar dan moet er wel de bereidheid zijn om ons hart en ons leven voor u te openen, om ruimte te maken daar voor u, opdat u intocht kunt nemen in ons gemoed, dat u ons leven kunt vervullen en ook ons leven kunt leiden. En Heer, we bidden dat die keuzes in deze tijd gemaakt worden, want u komt terug. U komt terug, zoals u zelf gezegd hebt, ik ga heen om plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug opdat ook u zult kunnen zijn waar ik ben. En die weg van bereiden is in gang gezet en duurt voort, maar uw woord getuigt ervan dat uw komst nabij is. En dat het dan zo van belang is of we inderdaad uitgesproken hebben: Heere, kom en doe intocht in mijn hart, in mijn leven. Anders gezegd, hoe hebben we u ontvangen en hoe zullen we u ontvangen? De grote dag van de vrede en van de gerechtigheid komt. En u wilt niets liever dan dat allen daar deel aan zullen hebben. En daarom, Heer, roepen we elkaar toe en bidden we elkaar toe. Nu het nog de tijd van de genade is, maak die keus, hoe oud of hoe jong je ook bent, maak die keus voor de Heere Jezus. Want hij komt niet meer als de man rijdend op een ezel, als degene die de zonde van de wereld wegdraagt, maar hij komt straks terug als de koning die zeggenschap heeft en oordeel zal uitspreken over allen die in hun ongeloof hebben volhard. Daarom grijp dan de kansen. Om Christus wil bidden we dat elkaar toe. Halleluja. Amen. Voordat we ons slotlied zingen, jongelui, hartelijk dank voor de medewerking. Viel het mee? Was het moeilijk? Was niet moeilijk? Er waren 10 vragen, hè? Alle 10 beantwoord? Alle 10 ook goed beantwoord? Nou, daar zal de leiding blij mee zijn. Ja. Nou, in ieder geval heel erg fijn dat we dat zo met elkaar hebben mogen doen. Ik vond het ook heel prettig om dat op deze manier te doen. Kortom, wie weet verdient het navolging. Je zult het vanzelf wel een keer weer merken. Goed, we zingen ons slotlied, lied 92. Stel voor dat we dat staande doen. Hebben we al gecollecteerd eigenlijk? Ja, ik hou me met die vragen bezig en niet met die collecten natuurlijk. Nou, zullen we dan onder het voorspel van dit slotlied eerst collecteren? En daarna gaan we lekker staan. Ja? Goed. Ik weet het straks. Yeah.
Prijs de Geest in ons woord. Prijs de Koning der Eeuwigheid. Prijs hem tot in eeuwigheid.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen totdat Jezus komt. Amen.